mensen, welkom bij de Larissa van Haar podcast. En vandaag spreek ik Tessa van Ols en ze vertelt hier in haar eerlijke verhaal over hoe zij 11 jaar lang heeft geworsteld met depressie, maar ook hoe ze door iets heel simpels daar een doorbraak in heeft ervaren. En ze vertelt ook hoe het is om als vrouw en als single in de bediening te staan, hoe dat is ontstaan en hoe ze daarmee omgaat, maar ook waar ze tegenaan loopt. Dus ik zou zeggen, veel plezier met luisteren. Nou, ik zit hier dus met Tessa van Ols en vanmorgen hebben we al veel lol gehad, want ik had per ongeluk mijn aantekening naar haar gestuurd. Yeah. Wat ik wel even leuk beginnen. En dus we hebben eigenlijk al lol gehad. Dus we hebben helemaal zin in. Tenminste, ik heb er helemaal zin in. Ja, welkom. Ja. Leuk dat je er bent.
Dankjewel, Larissa.
En Tessa, ik zat in Sri Lanka, hè, toen wij contact hebben gehad. Zo'n vijf jaar geleden.
Ja, en daarvoor al. Volgens mij hebben we daarvoor elkaar heel kort ergens. Maar ik weet niet eens meer hoe wij bij elkaar ergens in contact zijn gekomen.
Ik weet ook niet. Ik weet wel dat toen, je zou misschien toen gaan coachen of zo bij ons. En, ja. Maar omdat we eigenlijk gewoon met dezelfde dingen bezig zijn qua mindset. En dat we dat heel interessant vinden en koppelen met de Bijbel. Maar goed, voor de mensen die Tessa niet kennen. Wat ik me eigenlijk niet echt kan voorstellen. Want inmiddels is ze echt een beroemde christelijke Nederlander geworden. Nee, maar Tessa heeft zijn eigen ministry. Op maandagochtend heeft ze een ochtendgebed. En dat wordt echt heel veel bekeken.
Ja, klopt.
Dat is nu 2 jaar, hè?
Ja, bijna 2 jaar. Dus als ik me mee goed herinner, in augustus 2021 ben ik daarmee begonnen. En elke week. Heel af en toe sla ik een weekje over of hebben vakantie.
Ja, heel bijzonder.
Maar het wordt heel goed beluisterd, bekeken, teruggekeken. Mensen zijn er ontzettend blij mee.
Ja, en op donderdagavond heb je je live.
Ja, op YouTube.
Op YouTube. Ja. Je spreekt, ik zie je bij jongeren voorbij komen. Ja. Dus nou, heel interessant. Dus ik heb helemaal zin in om gewoon met jou in gesprek te gaan.
Ja, leuk.
En ook gewoon, gewoon wat meer dingen gewoon ook van jou te horen. Van jou ook als persoon te horen. Ja. Ik wil eerst even met een paar dingetjes beginnen. Waar jij even wat stellingen waar jij kan zeggen, wat voor jou geldt. Dus even een paar 10 dingetjes. En je hebt stiekem al een beetje gezien. Omdat ik vanochtend je aanting heb gestuurd. Maar alsnog. Dan geef alsjeblieft het antwoord wat je als eerste dacht.
Ja, dat is goed.
Okay?
Ja, dat is goed.
Hey, koffie of thee?
Koffie.
Pizza of McDonald's?
Nou, als je nou zou vragen pizza of friet, dan zou ik zeggen friet. Maar nu de pizza.
Oh, oké. Ja, je bent niet van de McDonald's, maar wel goede
maar
friet,
ik,
hè?
Jawel. Ja.
Oké. Broek of jurkjes?
Ik ga eigenlijk altijd voor de broek. Maar ik draag sinds 3 jaar gewoon wat meer jurken. Ik vind dat kwetsbaar of zo.
Ja?
Ja.
Daarvoor de
ja, nee, dat heb ik gewoon heel vaak niet gedaan. En zeker als het, nou, met kou en zo ga ik sowieso makkelijker voor een broek. Mm-hmm. Maar ja, weet ik niet. Maar jurk is natuurlijk wel gewoon heel mooi.
Ja, maar wat heeft dan die switch gemaakt dat je het nu wel doet?
Ja, weet ik niet. Ik denk, ik wil gewoon die vrouwelijkheid ook misschien veel meer weer naar voren laten komen. En niet dat het in een broek niet kan, want het kan prima. En ik hou ook van stoere kleding. Ik heb heel veel smaak, want dat gaat maar in jurk. Ja, het doet wel, het is echt wel heel elegant ook. Of het kan heel veel uitstralen. Ik vind dat wel echt heel mooi. Ja. Dus ik denk, ja, waarom doe je dat zelf dan niet?
Ja, het is heel vrouwelijk ook. Oh, bijzonder. Ja. Ook leuk. En even kijken. Oprah Winfrey of Chantal Jansen?
Ja, allebei niet.
Nee. Als je moet kiezen, welke echt niet?
Oh,
ik weet het niet. Oké, vooruit. Eentje mag je overslaan. Ja. Esther Vosterman of Tom de Waal?
Ja, dan ga ik toch wel voor Esther, hoor.
Ja, oké. Dat is echt wel gemeen, hè, om te vragen aan jou. Maar ik weet het dus allebei voor jou.
Ja,
het is heel hoog staan. En,
maar daar heb ik over naar kunnen denken. Ja, dat doe je me aan.
Ja, nee. Nee, en Tom, wij vinden jou ook helemaal geweldig, hoor. Ja. Absoluut. Ja. En Esther ook.
Zeker.
Ochtendgebed of je podcast?
Ja, zeg. Nou, ik moet wel even wat eer geven aan mijn podcast in die zin. Of eer aan God voor de podcast. Mm-hmm. Want die podcast die loopt nu sinds 2018. Dat is de Godfluencer podcast. Ja. En dat is gewoon is heel bijzonder hoeveel mensen levens dat raakt. En dat doet het ochtendgebed ook, maar die plaatsen we ook op de podcast. Dus dan ga ik toch maar voor de podcast.
Oh ja, goeie. Hey, en het is natuurlijk zo dat jij hebt de beste christelijke vrouwelijke podcast van Nederland, hè?
Ja, bizar. Ja. Jij zei mij dat en ik was me dat dus niet bewust. En toen ben ik het gaan opzoeken. Ik denk, oh.
Ja, jij staat bovenaan.
Heel,
dus, heel bijzonder. Heel gaaf. Want ik weet nog dat wij toen 5 jaar geleden over hadden.
Ja, jij was toen al bezig.
En toen zei ik van, ik moet een podcast gaan doen. Want dat is echt wel even goed bereikt. Nou ja.
Bij deze.
Goed bezig, Tessa. Nee. Ja. En nooit meer zingen of nooit meer spreken?
Nou, beter dat ik nooit meer zing dan.
Oh. Helaas een podium te zingen. Ik wist niet dat je zong trouwens.
Ik zing niet.
Oké. Al je playbackte?
Nee. Ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel.
Oké.
Sommige nummers gaan me redelijk goed af. Want ik Maar soms dan zing ik en dan denk ik, oh, misschien kan je nu beter je mond houden. Ja. En spreken, ja, dat zit er dan nu tegenwoordig natuurlijk enorm.
Ja, ja, ja. Oh, maar ja. Ik zag je op die professieconferentie toen, met Jubilee. Toen dacht ik, ze doet ook gewoon...
Nee, heb ik gedaan.
Jij stond mee? Je stond mee te zingen toch op het podium?
Nee. Nee, toch?
Oh ja.
Ja, nee. Ja, of ergens aan de zijlijn, dat kan.
Ja, maar niet je deed de aanbidding, maar je zong wel mee.
Ja, zeker zing ik wel mee, maar ik zing niet mee in de aanbidding. Ik doe daar helemaal niks.
Oh, oké. Okay. Nee. Nou, oké.
Okay. Nou,
ja, oké.
Okay.
Dan... opladen met vriendinnen of liever alleen?
Ik laad wel echt ook op in vriendschappen. Goede vriendschappen. Mm-hmm. En ik hou echt van humor. En ik ben echt een deugniet af en toe. Dus ik, ja, het heb ik echt wel nodig om op te laden.
Een deugniet? Hoe ziet dat eruit?
Ja, ik neem mensen wel graag in de maling soms.
Oké. Okay.
Ja.
Noem eens even een voorbeeld. Wat doe je dan?
Ja. Ja, eigenlijk moet het dan mijn zusje of mijn ouders aan het woord laten, denk ik.
Oké.
Okay. Ja, ik kan wel gewoon een beetje... Ja, wat is nou een voorbeeld? Ja, ik loop dan gewoon te kleren.
Beetje stangen.
Ja, leuk.
Ochtendmens of avondmens?
Ik ga beter op de ochtend als ik dat goed inregel. Maar door mijn uitstelgedrag lijk ik soms een avondmens. Maar dan verknal ik gewoon mijn dag mee.
Ja.
Maar soms denk ik ben gewoon überhaupt een dagmens. S'nachts maak ik tekort.
Ja, oh ja, ja, ja. Snap ik. Heb je een ochtendroutine of zo?
Ja, wel. Ja, als ik ga hardlopen 's ochtends... En gewoon met mijn voeding even op de juiste manier ingesteld ben. Mm-hmm. Ik heb nu ook weer adviezen gehad weer over een stukje. Want ik ben wat ouder geworden. Je hormonen, vrouwendingen veranderen. En je lijf wordt anders. En ik merkte dat mijn energiehuishouding en alles anders werd. Dus ik dacht, ik moet wat veranderen. En ik merk dat ik goed ga op 's ochtends op tijd eruit. Hardlopen, tijd met God hebben. In die rust te komen met hem. Intimiteit met hem.
Ja.
En dan is mijn dag... Ja joh, dan is mijn dag altijd relaxter en veel efficiënter tegelijk. Dus ja. Ik haal er wat uit. Als ik dus 's avonds ga lopen verknallen met uitstellen, niet naar bed gaan, stalling, weet je, echt dat rekken. Dan verknal ik mijn ochtendroutine en dus de rest van mijn dag daarna.
Oh, zo
ik merk het echt.
Ja.
Terwijl creativiteit komt bij mij ook heel vaak aan het eind van de dag in één keer opzetten. En dan wil ik dat vastpakken. Mm-hmm. Dus ik heb heel veel conflicten in mezelf. Ja, echt.
Oh, echt zo herkenbaar is dat.
Ja.
Maar ook wel, ik moet me eigenlijk zelf altijd even aanzetten. Als ik, ik had dat ik bijvoorbeeld zelfs gewoon 20 minuten even ging hardlopen in de sportschool naast waar mijn kinderen naar school gaan.
Ja.
En dan zeg ik mensen 20 minuten voordat je gaat werken. Ja,
maar het is gewoon
puur om eventjes mezelf even die endorfine aan te maken. Even dan ben ik gewoon meer gefocust en dat werkt gewoon voor mij ook het beste.
Ja, voor mij ook.
Maar ik ken ook dat van 's avonds ik denk, oh ja, dat ik mezelf een beetje saboteer, dat ik dan te laat naar bed ga of zo. Maar ik moet wel echt. Het werkt voor mij. Als ik 's ochtends sport, dan ben ik gewoon scherper.
Ja.
En 's ochtends ben je eigenlijk gewoon beter en gevolgd.
Ja,
Oké, nou, leuk dat we een beetje nu al van jou weten. Hey, maar wat ik ook heel leuk... ik dacht, weet je, het is ook gewoon... Wat ik heel bijzonder vind, is... Ja, je bent natuurlijk... Je bent niet getrouwd, maar je gaat wel volop in de bediening. Ja. En dat is natuurlijk niet in één keer zo gekomen. Dat is natuurlijk een journey hoe je hier bent gekomen. En ik denk, het is ook gewoon goed voor anderen ook om te horen. Hey, hoe doe je dat? En waar loop je dan ook tegenaan? En hoe werkt dat? En, want die kant hoor je niet zo vaak. Nee. En ik denk dat dat ook gewoon... Ja, dat het twee kanten heeft. Dat ook heel pittig kan zijn. Het geeft je ook weer een bepaalde vrijheid. Dat ook weer natuurlijk.
Ja.
Maar ik ben als eerste wel benieuwd hoe... Ik weet dat je ook echt een bijzonder getuigenis is, waardoor je leven eigenlijk sowieso helemaal is omgeslagen. Dus wat is het moment ook voor jou geweest dat je denkt, oké, want nu ga je eigenlijk echt helemaal in de bediening in, doet van alles. En dat is natuurlijk nu in een stroomversnelling gekomen.
Ja.
Maar dat is natuurlijk ergens begonnen. Is het iets wat je als van kind af aan dat je dacht, oh, ik wil graag spreken, ik wil dus zulke dingen doen? Of hoe is dat bij jou ontstaan?
Ja, alles behalve dat.
Oké.
Dat is echt heel mooi, maar... God heeft daar heel veel mooie dingen gedaan. Dus ik ben niet gelovig opgevoed.
Ja.
Later, en daar heb ik toen ook een visioenbeeld van gehad. Toen ik eigenlijk op een hele jonge leeftijd had ik al contact met Jezus. Geloofde ik in God. Weet je, ik zat op een openbare basisschool. Maar door de simpele verhalen misschien ook wel van kerst of Pasen. Ergens toch. Ja, God was voor mij gewoon real. En daarbij was ik ook gelijk een beetje vreemde eens in de bijt.
Maar je hoorde dat niet van anderen.
Nee,
gewoon,
niet op die,
dat was gewoon vanuit jezelf.
Ja. Ja, en op je jonge leeftijd ook al wel dat ik dingen zag en dingen hoorde in de geestelijke wereld. En in mijn omgeving was het toch een beetje vreemd. Maar goed, weet je, ik ben heel mooi, heel liefdevol opgevoed. Ik heb fantastische lieve ouders, een heel leuke zusje. Maar goed, daar was het geloof niet ingebed op die manier. Maar wel heel veel liefde. Heel veel bemoediging, heel veel... weet je, daar is altijd geloof in mij uitgesproken. En ondanks dat alles, raakte ik eigenlijk ook op vrij jonge leeftijd depressief. En op mijn 15e heb ik echt zo'n kantelpunt in mijn leven gehad, dat ik een stem uit de hemel echt heb gehoord. Mm-hmm. Liep ik met vrienden, die ook daar helemaal niet mee bezig waren, liep ik langs een water, waar wij vaak gingen zwemmen ook. Ja. Een beetje lekker in de zomer. En die dag was het een beetje het avondzonnetje. We liepen nog een rondje in onze kleding, notabene. En ik was ook echt wel zo'n braaf meisje. Ik ben wel deugniet, maar ook wel braaf. Mm-hmm. Dus ik deed niet zomaar hele gekke dingen. En ik hoorde een stem. En die zei, Tessa, we springen in het water en ik zal je dopen met mijn Heilige Geest en vuur. En ik had die termen nooit op die manier gehoord.
Terwijl je gewoon met anderen liep, ja. Hoorde je dat gewoon?
Ja. En er was dan een steiger en ik ren daar vanaf met mijn kleren aan. En ik spring in het water en ik had een sensatie over mijn lichaam van tintelingen. Het was heel apart. En maar die vrienden die dachten, did you lose it? Weet je, what happened? Ja. Dus ik heb dat geprobeerd uit te leggen. Ja, dat krijg je dan ook niet uitgelegd. Ik heb dat in mijn boek. Ik heb een boek geschreven, Depressie ontwapend. Mm. En daar staat dat getuigenis ook in. Ik heb dat later ook met een vriendin geverifieerd. Weet je, dit is hoe ik dat onthouden heb. Mm. Maar heb jij dat nou ook zo onthouden? En ze zei, ja, zoals het is opgeschreven, dat hebben wij ook echt zo onthouden. Zij is later ook tot geloof gekomen.
Oh,
ja, dus God heeft daar heel veel bijzondere dingen in gedaan. En God liet me ook beelden zien dat ook mijn ouders en mijn zusje God zouden gaan kennen. En dat is ook gebeurd. En ze zijn inmiddels ook allemaal tot God, met God gedoopt en al die heel dingen. Bezond. Dus het is echt fantastisch. Maar is ook een beetje een lonely road geweest op sommige plekken. Ik kreeg toen wel mensen naast me die ook met God liepen. En die ook die geestelijke wereld begrepen en het over Jezus hadden. En dus ik ben ook wel opgevangen in die periode vanaf mijn 17e. Mm-hmm. Maar toen begon ik ook echt te strijden met depressie. En wat ik niet wist, ook al wist ik echt wel dat God een liefdevolle vader is. En ik kende hem echt. Weet je, hij was niet ver weg. Hij was heel dichtbij. Heb ik denk zo'n 11 jaar lang met depressie geworsteld. En op mijn 17e ook echt een poging gedaan. Ik dacht, ik wil naar huis. Ik wilde biddend eigenlijk een einde maken aan mijn leven. Maar God heeft daarop ingegrepen. Nou, dat is een gigantisch kantelpunt ook al geweest. Maar dat nam niet de strijd met depressie weg. Mm-hmm. En daar ben ik ook gaan leren dat niet altijd alleen maar bevrijdingsgebed of gebed het antwoord is, maar de vernieuwing van ons denken. Ja. Ja, dus heel veel, wij hadden het er kort net, voordat we de podcast starten, even over wat er gebeurt in je mind en wat je aan leugens draagt, soms als overtuigingen van waarheid, waar we zo in opgevoed zijn, of wat zo door trauma's of kwetsingen, of gewoon door een verkeerd zelfbeeld, een verkeerd godsbeeld, een verkeerd wereldbeeld, bij je binnen is gekomen als een waarheid. Als we die niet aanpakken in het licht van Gods liefde en waarheid, dan blijft dat dus een soort grond waaruit jij je gedachten opkomen, waaruit je emoties op blijven komen. En waardoor je denkt, ik ben wat ik voel.
Ja, nou, ik denk ook dat het iets is wat ook heel lastig is om te delen. En vooral ook in de christelijke wereld. Want is er dan ineens iets mis met je?
Juist.
En ik denk, als je kijkt naar de Bijbel. Ik vind dat zo fascinerend. Op het moment dat Jezus natuurlijk zijn bediening startte. Daarvoor hebben we het gevuld met Heilige Geest. Hij ging de woestijn in. En vervolgens staat dat de Satan, die nam hem mee op de randje van de tempel. Eigenlijk, als je er nu naar kijkt, dat iemand tegen mij zou zeggen, joh, ik heb gedacht dat ik op de Albert Heijn zelf vanaf zou springen. Dan denken wij, jeetje, er is wel echt iets aan de hand. Ja. Je hebt zelfmoordneigingen en daar moeten we voor bidden. Ja. Maar dat geeft aan dat Jezus ook gewoon die gedachte, het is niet dat de Satan hem zomaar even bij de hand kon nemen en ook nog met hem vloog of zo. Hè? Hij was gewoon in de woestijn. Ja. Maar wel dat dat dus realiteit is, dat dat in je denken is. En dat ook Jezus daarmee te maken en dat wij er allemaal mee te maken hebben. En dan, ik denk, als dat wat normaler wordt, dat we gewoon beseffen, we hebben met die dingen te maken.
Ja.
Dan is het niet altijd dat je een demon hebt, verbonden bent. Dit is gewoon wat op ons afkomt. En waar we ook gewoon tegen mogen opstaan. Waarin we mogen leren. En zonder dat we dan helemaal het idee hebben, oh jeetje, nu is er iets mis met mij.
Nou, ik zeg tegenwoordig tegen mensen heel vaak, ik zeg dat je het denkt is niet gelijk aan het feit dat het recht op je heeft of bezit van je heeft genomen.
Ja.
En dat er dus iets mis is met jou.
Ja.
Dus als je ook vrij bent, heel veel mensen blijven onder een soort bedekking zitten. Of dat voelen zij dan als een bezetting. Ik had laatst een gesprek met een vrouw die kwam voor gebed in een gemeente. En die zei, ik word al jaren getergd door een bepaalde demonische activiteit, zoals zij dat uitdrukte. Mm-hmm. En ik begon niet gelijk voor haar te bidden, maar ik begon haar een vraag te stellen. En ik zei, wat maakt dat jij denkt dat hij dat recht heeft?
Ja.
Want daar zit iets. Want dat heeft hij niet, want het bloed van Jezus is echt genoeg. Mm-hmm. En, maar dat heb ik ook moeten leren, weet je. Ja. En ik geloof echt in bevrijding, weet je. Mm-hmm. Ik geloof dat mensen uit die gebondenheid kunnen komen, maar dat dat ook 9 van de 10 keer ook gepaard gaat met leugens daaruit halen en ontmantelen. Mm-hmm. Die eigenlijk een soort grondgebied lijken te vormen voor dit om te kunnen blijven manifesteren in je hoofd. Mm-hmm. En in je lijf. De emoties zijn zo sterk. We zijn echt gemaakt als emotionele wezens.
Ja.
Dus wat we voelen, daar vereenzelvigen we onszelf eigenlijk altijd mee.
Ja.
En als we niet gaan begrijpen, ja, maar die komen ergens uit voort. Dat landt ergens op ook.
Zeker.
Dan gaan we dat niet pakken.
Dus ik dacht, ja. En sommige dingen zijn ook gewoon trauma.
Ja.
Sommige dingen zijn gewoon...
Moet je mee aan de bak, hè?
Ja. Dat zul jij ook weten. Psychologen kunnen ook zeggen, als je dan ergens daar komt, dat mensen dan ook heel hard gaan huilen.
Ja.
En het is niet dat die andere dingen niet bestaan, maar dat we soms ook echt verwarren.
Ja.
Dat we denken, oh, maar iemand is dan... Nee, iemand is gewoon soms ook gewoon beschadigd.
Ja.
Er zijn gewoon ook soms dingen verwond. En dat heeft soms ook gewoon herstel nodig.
En dat moeten we ook niet overschreeuwen.
Ja.
Soms hoor ik in de christelijke wereld, ja, Jezus is genoeg. We gaan niet naar een coach of een counselor, denk ik, jongens. Maar dat is volgens mij niet het woord wat we leren uit het woord. Sterker nog, volgens mij hebben we elkaar ook nodig om waarheid in elkaar te bouwen. En als een psycholoog in dit geval. Mm-hmm. Doordat ze vanuit je gedrag of vanuit hoe je dingen hebt meegemaakt, kunnen filteren van, hé, maar dit is traumagedrag. Of dit is eigenlijk niet gedrag wat geheeld is of wat klopt.
Mm-hmm.
Als je gezond functioneert. Maar dit is traumagedrag, dan is dat ook een vorm van je denken vernieuwen.
Zeker.
En weet je, dan kun je ook aan de slag, want dan wordt het in het licht gebracht.
Ja, dat, helemaal eens. Want ik bedoel, kijk op zich, kijk, als we iets hebben lichamelijk, dan gaan we wel naar de dokter.
Ja.
En dan hebben we gewoon meer. Dat is gewoner ook in de christelijke wereld.
Ja.
Maar als er iets anders is, ja, nee, dan moeten we ervoor bidden en dan moeten we eens weg zijn. Terwijl sommige dingen. Het heeft zoveel tijd gekost om het misschien helemaal in te geslepen te hebben. Of dingen waar je al zo lang mee leeft.
Ja.
En dan in één keer moet... Sommige dingen zijn... Het kan, hè? Je kan soms in één keer, hè, dat een gebed is. En dingen zijn echt in één keer gelijk van. Maar sommige dingen hebben ook tijd nodig.
Ja.
En moet je dingen aanleren. En dat is ook... Maar hoe gebeurt dat bij jou? Wat maakt dat bij jou? Dat
omging.
Ja, dat kantelpunt kwam.
Nou, ik heb daar... Ja, dus dat is ook een diep weten wat ik had. Hè? Want ik streed daar heel erg mee. En ik wist, einde aan mijn leven maken was niet de oplossing. Dat was mm-hmm. duidelijk. Dat had ik wel geleerd in dat moment. Maar ik was soms echt een beetje... Ik ben ook wel echt een temperamentvolle tante. Mm-hmm. Dus dan ging ik echt boos naar God. En zei ik, ja, mooi verhaal. Ik mag dat niet doen. En dat begrijp ik. Maar ik loop wel met dat ding. Hoe kom ik van dat ding af dan? Mm-hmm. Dat een ding.
De
Want op een gegeven moment had ik wel door. Het hoorde ook niet helemaal bij mij. En volgens mij klopt het niet. En ik ben gaan zoeken. Maar niemand kon mij eigenlijk het stukje vernieuwen van denken. Op die manier vertellen. Of in ieder geval nog
kun je misschien nog even uitleggen wat je ook gewoon van, ik denk dat mensen dit ook kunnen herkennen. Wat voelde je dan? Je zegt van.
Ik voelde de dood.
Hoe kun je dat beschrijven, hoe je dat ervaart?
Ja, dat wil ik je best meenemen hoor. Als ik 's ochtends opstond, dan zat er zo'n donkerte in mijn hoofd en op mij, zeg maar. Het was zo zwart en ik zag zo tegen het leven op.
Ja.
Dus eigenlijk wilde ik elke ochtend dood. En ik geloof dat mensen die dat ervaren, wat je wilt eigenlijk niet dood. Wij vertalen dat als ik wil dood. Want wat je wil is, je wilt niet voelen wat je voelt.
Ja.
Mm-hmm. En daarom geloof ik ook dat heel veel mensen die zwaar in depressie zitten, met trauma's lopen, dat ze ook een soort afstompen, zeg maar, in hun gevoel. Om te vermijden dat te voelen. Die pijn, die zwaarte, die dat. De hopeloosheid, wanhoop, al die dingen. En weet je, daarin merkte ik gewoon van ja, ik weet niet hoe ik daarmee moet dealen. Ik weet ook niet hoe ik ervan af moet komen. En dan kunnen mensen 100 keer zeggen, we geloven in jou.
Mm-hmm.
Ik had geen, weet je, ik kom uit een prachtig gezin. Ik vond dus ook niet dat ik het mocht voelen.
Ja.
Ook dat nog. Want waar haal ik het recht vandaan? En ik had allerlei mogelijkheden. En ik kon gaan studeren. En ik kreeg alles.
Mm-hmm.
Weet je, dus daar lag het ook niet aan. En ja, ik heb wel dingen meegemaakt. Hè, trauma.
Mm-hmm.
Maar op een gegeven moment, toen ik ook ervoor koos om naar een psycholoog te gaan. En hulp te zoeken en daardoor heen te gaan. En dan ben ik ook wel een aanpakker. Dus dan, dan leg ik het ook in de handen van een expert. En dan kom maar. Mm-hmm. Dan maar er doorheen. Liever er dan echt doorheen en volle bak ervoor gaan.
Ja.
Want dan weet ik ook dat ik er alles in heb gedaan. En nog kwam ik er niet helemaal doorheen. En dan kom je ook onder zelfoordeel. Want ja, ik ken God. God is een goede vader. En ook mensen die soms met mij in gebed gingen. Die eigenlijk moe van mij werden. Denk ik ook wel. En ik snap het ook wel. Je valt weer terug. En je moet gaan staan. En je moet gewoon dit. En je moet gewoon dat. En dat wilde ik wel. Ja. En ik snapte hun hart. Want hun hart was goed. Maar ergens pakte ik dat niet. En dan kom je echt ook onder. Ja, dan zeg ik het maar niet meer. Of dan moet ik het
ergens anders doen. Ja, maar dan kan je dan haast ook schuldig voelen. Ja. Oké, is er dan iets mis met mij? Geloof ik niet goed genoeg? Ik doe alles. Er van alles aan. Ja. Eigenlijk, het is natuurlijk heel lief bedoeld in mensen. Ja. Maar ik denk dat ook heel tricky is, hoe dat vaak benaderd wordt. Ja. In plaats van er gewoon voor diegene te zijn. Klopt. En gewoon te doen wat Jezus zou doen. In plaats van, oh ja, maar we moeten nu dit. En dan kunnen mensen juist een gevoel krijgen. Oh, maar ik moet dit zelf doen. Ik moet dit, en ik doe het niet goed genoeg.
Nee, maar dan is het eigenlijk niet gevestigd.
Ja.
Dus dan ga je heel erg iets proberen te zijn. Ja. Terwijl je niet gevestigd bent in het zijn. Ja. En dan gaat er gewoon, denk ik, echt iets mis. Dus we hebben echt openbaring van God nodig. En ik geloof dat we dan ontmoeting ook met God nodig hebben. En dat we juist elkaar moeten helpen die ontmoeting met God te krijgen.
Precies, ja.
En dan waarheden te gaan ontdekken, ook uit het woord van God. Maar uit zijn liefde ook van, maar wat zegt God nou echt over dit bij jou, wat je denkt en wat jij voelt? En ga nou eens daar echt een proces aan van, hey, wat is dan de leugen? Of waar is dan de identiteit van jou niet gevestigd in hem? Want ik kon daar ook niks mee. Ja, je moet gewoon je identiteit in Christus kennen. En dacht ik, oké. En hoe ziet dat eruit? Ja. Kan iemand mij vertellen, alsjeblieft, hoe dat eruit ziet?
Ja.
Dus dat wist ik ook heel lang gewoon niet. En daar is eigenlijk een kantelpunt in gekomen toen in 2009, volgens mij. Dat ik was zo down en zo diep daarin, dat God mij op een gegeven moment een moment gaf, een ontmoeting gaf met hem.
Mm-hmm.
En ik had een ontmoeting gehad. Ik was net een paar maanden terug uit Curaçao. Ik had in Curaçao gewoond. En voordat ik naar Curaçao ging. In Curaçao ging namelijk ook heel goed.
Ja.
Zonnetje.
Ja,
en ja. Modus,
ja, dat ook maakt weer, ook echt uit. Ja, dus, zeker.
Dat soort simpele dingen. Maar voordat ik naar Curaçao ging, had ik mijn auto, wilde ik eigenlijk in de vangrail gooien. Zo diep zat ik. En ik wist het niet doen, dus ik heb hem naast de vangrail gezet.
Toen je terug was net?
Ja, nee, toen was ik nog niet naar Curaçao. En toen vroeg God, stelde mij een vraag en zegt, Tessa, als je zo niet bang bent voor de dood, waarom ben je zo bang voor het leven?
Zo.
Ja, die was heel heftig. En wat eigenlijk wat God zei is, als je dan toch niet bang bent voor de dood, wat heb je dan eigenlijk te verliezen in dit leven? Dat je je zo laat leiden door je angsten. Nou, toen ben ik dus naar Curaçao gegaan.
Mm-hmm.
Doodeng, in mijn uppie. Ik kende dat niet, was er nooit op vakantie geweest. Ga ik dat doen? Nou ja, de eerste 2 weken, jongen. Echt. Ik zei tegen mijn moeder aan het telefoon, moet ik op het dak van de KLM terug? Ik kom naar huis. En mijn moeder zei alleen maar, oh lieverd, ik ben zo trots op je. En ik dacht, oké, dit kan ik dus niet maken.
Ja.
Nou, dat is uiteindelijk een supermooie tijd geworden. En doordat je natuurlijk daar ook weer een nieuw leven opbouwt, mensen leert kennen, kom je in een andere modus. Mm-hmm. En daar greep het mij niet zo. En ik had ook antidepressief en die slikte ik daar ook eigenlijk niet. Totdat ik terugkwam. En ik viel binnen 6 weken in Nederland zo hard terug. Dat de huisarts tegen me zei, Tessa, er moet toch iets zijn? En ik zei alleen tegen die man, ja, dat denk ik ook, maar ik kan het niet vinden.
Ja.
En ik geloof niet dat alleen de zon het is, zeg maar. Nee. Dat, dat wilde ik niet aannemen. En ik ben God gewoon weer gaan zoeken. En nou, daar heeft, ik denk, 4 of 5 maanden tussen gezeten. En ik raakte zo down. En ik was ook in een enorm uitstelgedrag 's ochtends. Ik wilde niet naar mijn werk. En ik wel grote verantwoordelijkheidsgevoel. Dus ik deed het wel.
Ja.
Ik kwam altijd net 2 minuten voor mijn werk binnen. Eigenlijk op de rand van te laat. En dat ik bij ons daar zo destijds, waar ik werkte als fysiotherapeut, een groen briefje zag hangen met rode letters. Ik heb geen idee hoe het daar is gekomen. Ik denk bij de liften, keek altijd met mijn hoofd naar beneden en ik keek op. En met een verwijzing naar Spreuken 17 vers 22, een bitter hart maakt ziek. Zo stond het op het briefje, een bitter hart maakt ziek en een vrolijk hart geneest. En in Spreuken 17 vers 22 staat een neerslachtige geest maakt ziek en een vrolijk hart geneest. En God begon te spreken. Weer die hoorbare stem en God begon te spreken. Voor mijn gevoel heb ik daar 20 minuten gestaan, maar dat kan niet.
Mm-hmm.
Want ik was op tijd binnen in principe en ik was al echt op de randje. Maar daar ging mijn leven om. En hij sprak me aan op mijn ochtendhumeur. Ik was chagrijnig, jongens. Je wilde de eerste 2, 3 uur gewoon niet bij mijn buurt komen. Nee,
dat kan ik me voorstellen bij jou.
Een collega van mij kan er nog steeds van getuigen, want die maakte dat mee. Die maakte de shift ook mee. En die zei, wow, wat is er met jou gebeurd?
Ja.
En hele mooie gesprekken met haar ook gehad. Ik heb haar gisteren toevallig nog gezien. Ook over God. En heel, heel fantastisch. En maar hij zei eigenlijk, chagrijn is een zonde. En maar God, als God het zegt, doet hij het altijd met een oplossing.
Mm-hmm.
Weet je, we hebben heel veel stemmen die ons veroordelen en die zoiets zeggen, maar niet tot opbouw. Mm-hmm. Maar God zei het omdat hij mij liet zien in dat moment, je kan daaruit. Dit is niet waar je in hoeft te zitten, maar je moet je bekeren. Er is bitterheid in je hart. En dat moet je echt loslaten. En dan gaf me een aantal opdrachten. Ik weet ze niet allemaal, maar één was. Ja. Je hoofd opheffen. Glimlach op je gezicht zetten. Later leerde ik vanuit wetenschappelijk onderzoek dat dat doet iets in je brein.
Absoluut, ja, klopt.
Het geeft serotonine vrij, daar word je vrolijker van, letterlijk als je glimlacht.
Mm-hmm.
En ik moest iedereen in de praktijk, de buiten, op straat, in de, overal waar ik kwam, in de supermarkt, vriendelijk gedag zeggen.
Wauw.
Nou, dat zie je dan echt even niet zitten, maar ik ging dat doen. En ik moest ook mijn sport weer oppakken en ik moest een aantal dingen. En gewoon die bekering dat God zei, dit is niet je deel. En ik leerde daar eigenlijk een stuk van een vernieuwing van denken. Dat God zei, je patronen zijn zo sterk van depressie geworden. Dat zijn bolwerken in zichzelf geworden. Daar ben je zo mee vereenzelvigd. En de leugen is dat je denkt, omdat je het zo voelt, dat je daar niet uit kan. En dat is niet waar. Het komt uit leugens en uit patronen. En die moet je gaan aanpakken. Nou, dat ben ik gaan doen.
Ja.
En dat betekent ook dat je angsten aankijkt. En dat je zegt, no longer.
Ja.
Ik ga dat niet doen. Ja, je spreekt heel hard tegen mij. En als je er doorheen wil, gaan ze nog harder schreeuwen. Lijkt het wel, hè? Dus die stemmen die je voelt.
Ja.
Of merkt in je hoofd. Het hoeven niet letterlijk stemmen te zijn. Die je van buiten hoort je oren intetteren. Ja, maar we hebben allemaal die stemmen. En onze eigen stem, die kan het hardst tegen ons roepen. Die geloven we ook. Die nemen we aan. Maar die heeft heel veel overtuigingen.
Ja.
Die, waardoor je eigen stem allemaal leugens tot je spreekt. Nou, daar had ik echt wel last van. Eigenlijk nog wel eens.
Ja.
Dat ik denk, waar zit dat ding? En ik heb geleerd dat God heeft gewoon een andere stem. En jouw stem mag met zijn stem in lijn komen. Ja. En mensen vragen mij wel eens, ja, hoe weet ik nou of het God is, of de duivel is, of dat ik het zelf ben? Dan zeg ik, dat hoef je niet te weten. Je moet weten wat het hart van God is.
Ja.
En die stem moet je volgen.
Ja.
En dan maakt het niet uit, want dat ga je herkennen. En als God je ergens wijst, het is de goede tierenheid van God die tot bekering leidt, zegt de Romeinen. Dus dat betekent zijn goedheid. En zijn goedheid geeft altijd oplossingen en altijd opbouw.
Ja.
En als hij iets bij je los wil maken, omdat het niet bij je hoort, omdat het je tot de dood leidt.
Ja.
En depressie is gewoon een doodsmacht die tot je spreekt. En waar velen van ons zich hebben geïnternaliseerd daarmee. En die hebben dat eigen gemaakt en dat zijn patronen geworden. Dat is niet van God.
Nee.
En daar mag leven in komen en dan mogen we het leven leren kennen en met hem optrekken. En nou, daar komt de vernieuwing van denken. Want dan gaat ons hart resoneren met zijn hart. En dan gaan dingen vrijkomen. Maar dat vraagt soms wel echt volhardingen doorzetten. Omdat, hoe lang was ik getraind in die patronen? Lang. Minimaal 11 jaar.
Ja.
En die komen op als er stress is. En die komen op. En die komen nog wel eens op.
Ja, ik denk ook dat het ook zo goed is om te beseffen. Ja. Dat dit gewoon, dat we eigenlijk allemaal in ons denken te maken hebben met, we voelen ons zitten allemaal niet de hele tijd op die berg.
Nee joh.
Ja? Er zijn altijd momenten. En bij de ene werkt het zo. En de andere werkt het zo. En ik weet dat je ook die 7 Life Scan hebt gedaan.
Ja.
Ik bedoel, daar ben ik ook trainer van. En daar leer je ook. Dus als je bepaalde dingen hoog hebt staan bijvoorbeeld. Dat je dan heel gepassioneerd, bijvoorbeeld, kan je heel gepassioneerd zijn, mensen in dingen meenemen. Maar op het moment dat je stress hebt of je niet fijn voelt, kan je ook je heel down voelen.
Ja.
Als je dat weet van jezelf, dan kan je dan kijken, oké, hoe ga ik daar het beste mee om? Dit is gewoon een beetje hoe ik in elkaar zit. En hoe zorg ik dat ik dan niet daar kom? Wat voor dingen? In plaats van dat je denkt, jeetje, dan is echt iets mis met mij. Maar als je dan gaat ontdekken, dat allemaal mensen die zo gepassioneerd zijn of met dingen die ook die kant hebben. En als je daar goed mee leert om te gaan.
Ja.
Dat maakt natuurlijk een heel verschil. Dan, in plaats van dat je denkt, oh jee, er is nu iets mis met mij. Of dan helemaal, hoops.
Ja, kijk, ik heb bijna een microfoon.
Dat maakt natuurlijk wel uit. En wat je ook zegt van, door je gewoon te ontdekken, hé, wat is dit en wat voor waarheid zet ik er tegenover? En dat is soms zo. En dan dat doorzetten. Hè? Ik denk dat wij het, misschien heb ik het wel eens verteld over dat verhaal van die bedrijfsleider van ons.
Ja, ja, ja.
En
ja.
Waarin zij dus zo vast zat en zichzelf sneed en alles.
Ja.
En dat ik met haar een 30-dagen challenge inging. En dacht, waar zit het nou? En het was dus dat ze zei van, ik durf ook nooit de spiegel in te kijken, want hoe ik eruit ziet, super knappe dame.
Ja.
En doordat ze elke dag, dat ging in de, hè, dat zat als opdracht, dat ze elke dag tegen zichzelf moest zeggen, oh, Heer, u heeft me mooi gemaakt. Doorbrak dat iets.
Ja.
En na 30 dagen, je zag aan haar gezicht, ze was veranderd. Ja. Maar ze is vanaf dat moment, terwijl ze meerdere keren per week, 's nachts wakker werd, waarin ze zelf verwondde.
Wow.
Wat ze niet op dat moment bewust door had.
Ja.
Maar ze zei, dat hoort gewoon eenmaal bij mij.
Mm.
En op het moment dat we zijn gaan spreken van, oké, ik heb controle over mijn eigen lichaam. En ze is gewoon in de spiegel gaan zeggen van, ik ben morgen maken, ook al vond ze het verschrikkelijk. Na 2 weken stond ze huilend bij me, van, oh, ik vind het helemaal niks. En toen zei ik, joh, hou nog eens even 30 dagen vol. Ook al vind je daar niks, dat doe je toch nooit weer. Na 30 dagen was het gestopt. Zei ze, Larissa, ik keek in de spiegel en ik dacht, oh, ik zie er best mooi uit.
Ja.
En daarnaast, wat gebeurde? Ze werd gewoon niet meer wakker, hè? Met verwondingen. Het stopte.
Ja.
En ik heb haar niet de hand opgelegd. Natuurlijk heb ik zelf wel even thuis voor haar gebeden, maar ik heb er niet de handen op gelegd. Ze heeft een patroon doorbroken waarin zij geloofde dat ze er niet mooi uitzag. Dat zij geloofde dat dit gewoon al eenmaal bij haar leven hoorde. En binnen 30 dagen stopte dat.
Wow.
Wat jaren in haar leven speelde. En dacht, ja, dat heeft dus te maken met gewoon soms ontdekken. Hey, waar komt dit vandaan? En ik zet iets anders tegenover, ook al geloof ik het helemaal niet.
Ja.
En ik ga dat gewoon zeggen, waardoor het geloof creëert.
Ja.
Maar dat is, ja, dus ik vind het helemaal geweldig als ik dit verhaal ook hoor. En dat is ook zo'n belangrijk iets wat we ook gewoon moeten horen. En dat we ook mogen weten, oh, dit is ook gewoon realiteit. We hebben allemaal met dit soort dingen te maken. Allemaal met gedachten. Iedereen, ook als je sprekers op het podium ziet, dan lijkt het allemaal helemaal fantastisch. Maar die hebben ook dingen waar ze mee worstelen.
Ja, zeker.
En dat ook gewoon de realiteit is waar we gewoon iets mee mogen. En positiviteit over mogen uitspreken.
Ja, zeker. Zeker.
Ach, gaaf. Echt een heel bijzonder, hoor, jouw verhaal ook daarin. En dat je denkt, oké, je zegt net, ik moest gewoon glimlachen. Nou, ik bedoel, dat is wat goedkoper dan alle therapie-sessies. Maar zo simpel kan het zijn,
ja.
Ik bedoel, zij moest alleen bijvoorbeeld voor de spiegel te staan elke ochtend. En een paar minuten zitten en het doorbrak het. Dus mensen, als je dit luistert en je merkt van, hé, ik heb dat ook. Of ik denk ook van, hé, ik voel me gewoon down. Probeer dit eens. Ga eens gewoon inderdaad glimlachen. Waardoor
dat is leuk. Je krijgt hele interacties.
Ja. En wat het dus ook al met jou doet. En maar ook de reacties, hoe mensen op jou gaan reageren. Want dat is ook, daar gaat ook een verschil komen natuurlijk.
Ja, enorm. Enorm.
Bijzonder.
Ja.
Hé, en dan, maar ik wil, als volgt ben ik ook heel benieuwd. Want jij zei, ik wou natuurlijk helemaal niet spreken en dergelijke. Ik weet dat je fysiotherapeut was, daar deed je dingen mee. Wanneer is het gekomen dat je dacht, oké, ik wil meer gaan spreken? Of is dat zomaar gekomen? Of hoe is dat bij jou ontstaan?
Eigenlijk al vanaf redelijk jonge leeftijd dat ik best wel meerdere mensen ontmoette die dingen zagen van Gods plan over mijn leven. Mm-hmm. En dat ze ook zeiden, ik zie op een podium, ik zie Gods woord spreken, al die dingen. En ik was altijd echt een kleindenker. Ik ben het veel in mijn patroon nog eens opkomen. Dus ik dacht, nee, weet je, en ik durfde dat niet. Ik dacht, op een gegeven moment heb ik in de gemeente waar ik zat, had ik een aantal teams onder me. Dus het leiderschap, zeg maar, of leiding geven, dat zat er wel heel erg in.
Ja.
Maar als er een mededeling gedaan moest worden, dan schoof ik altijd iemand anders naar voren. Want dan dacht ik, oh, dat vond ik al te erg.
Ja.
En ik weet wel op een gegeven moment dat ik ook een keer naar voren geroepen werd voor een profetisch woord. En dacht ik echt, waarom? Weet je, waarom? 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 En dan liep ik bijvoorbeeld met iemand, Tom, die liep ook nog eens in de gemeente. En zei ik, oh, we hebben één microfoon. Dan gaf ik snel de microfoon aan Tom. Dan denk je, ga jij maar lekker dat doen. En dan doe ik wel zo tussendoor naar mensen toe lopen.
Mm-hmm.
Nou, om dat soort dingen. En totdat ik naar Engeland ben geweest. Femke, die is de vrouw van Tom.
Ja.
Die zat daar en ik had haar beloofd, ik kom bij jou daar. En ze zei, oh Tess, dan moet je komen, want dan is er een weekend, een vrouwenweekend. En daar sprak Therese van Foy.
Ja, die ken ik ook.
Die ken jij ook.
Zeker.
Nou, echt een dame die spreekt over grote dromen, over je doelen bereiken. En nou, ze is echt zo'n American lady. Dus weet je, sommige mensen spreekt het in Nederland helemaal niet aan. Maar ik had iets met haar. Ze toonde ook een bepaalde kwetsbaarheid. Mm-hmm. Ook on stage, zeg maar. En dat doet ze sowieso wel. Ze is gewoon heel erg haarzelf.
Ja.
En God sprak te midden van al die vrouwen. Er waren 500 vrouwen of zo. Van Tessa, zo wil ik je ook gebruiken. Maar ik keek naar haar. En ik zag daar een dame op hoge hakken. Jurkje. Dat hoogblonde
heel
haar.
Heel veel.
En
ik dacht,
hè? U weet zeker dat u nu de goede aanspreekt. En daarbij, ik durf dit. Ik wil ik durf niet te spreken. Ik zei niet, ik wil niet spreken. Want er was iets. Ik wil wel God volgen. Weet je. Dus ik dacht, als hij dat voor mij heeft. Ja, dan wil ik het eigenlijk ook wel doen. Ik zag mezelf alleen dat niet doen. Dus daar begon iets. Nou, later kwam zij in Nederland. En in de gemeente waar jij volgens mij...
Ja, connection. Ik was er ook. Jij was er ook.
Het grappige was, God sprak. En dat ik haar eigenlijk moest ontmoeten. En ik had haar team zelfs geschreven of dat kon.
Ja.
Ik had een bepaalde instructie van God gehad. En dat deed ik ook. Nou, het team had netjes gezegd, van, nou, doe je in principe niet. Je kan wel een boekzin erin krijgen of zo. En prima. Nou, weet je. En ik dacht, ik heb mijn deel gedaan. Ik heb gewoon een vraag gesteld. Super lief hoe ze reageerden. Maar ik snapte dat ook wel. Ik dacht, hallo, daar zitten ze er ook niet op te wachten. Dus ik vond het awkward om te doen. Maar ik denk, God vraagt wel meer awkward dingen. Dus oké. Er was een vrouwenavond. En maar God zegt, nou, maar ze komt 's ochtends. En ik dacht, hè? Ja, ze komt 's ochtends, zondagochtend en daar weet ik dat je bent. Maar dat stond nergens op de website.
Dat was gewoon een software bij ons gemeente.
Ja, maar dat was niet aangekondigd.
Nee.
Ik kon nergens vinden. Ik denk, ja, gek. Maar ik denk, ja, ik kan toch ook gewoon een keer naar die gemeente, boeien. Dus ik zeg tegen mijn vader, leuk, ga jij dan mee? Want dan kan jij haar, als ze er dan echt is, ook ontmoeten. Dus hij ging mee. En we zijn daarheen gereden. En op het moment dat we de auto parkeerden, zegt God, ik ga doen wat ik wilde doen, wat ik voor ogen heb, omdat je me gehoorzaam bent.
Oh joh, ik weet het vooral helemaal niet.
Nee, dit is leuk, hè?
Vertel.
Dus ik wist het helemaal niet. Ik wist niet wat God ging doen.
Ja.
Ik wist niet. Wij daar naartoe. En inderdaad, het was rustig. Want zij was niet aangekondigd. Dus ja, het was heel leuk. Het was heel rustig. En op een gegeven moment, ik had ook losgelaten om haar voor mij te laten bidden. Want dan ga ik niet nog, ik ga het niet opleggen bij mensen. Zeker niet als het team daar al van iets heeft aangegeven. Maar dat was heel rustig. Ik denk, leuk, ik ga even naar haar toe.
Ja.
Ik pak ook zijn boeksignering mee en ik zei ook tegen haar, weet je, ik heb je vorig jaar ook in Engeland of begin dit jaar ontmoet of gezien. En ze kijkt me in één keer aan en ze pakt allebei mijn handen vast en ze zegt, I really want to pray for you.
Ja.
En er viel iets, mensen voelden ook, de geest viel en zij heeft een heel simpel, ik weet echt niet meer wat ze heeft gebeden, heel simpel gebed. Ook dat, weet je, dat God de dromen van mijn hart, weet je, dat hij dat gaat uitwerken. En op dat moment was ik mijn angst voor spreken kwijt. Wow. Een maand later mocht ik spreken op een vrouwenochtend.
Ja.
En ik merkte, ik heb geen angst. En ik had echt angst, hè. Ik had niet een beetje de zenuwen. Ik had gewoon angst om te spreken. En dat was weg.
Wauw, bijzonder.
Dus dat is, ja. Dus, weet je, ook in het wandelen met God en dingen die hij vraagt. Of als je zegt, ja, maar wat zijn dan de dromen van mijn hart, weet je. Soms moeten we ook eens even kijken naar de angsten die spelen.
Ja.
En wat zegt God daar nou over? En kun je dan gewoon dingen doorbreken door gewoon gehoorzaam stappen te nemen? Dat heeft mij gewoon, en ik wist zelf soms helemaal niet wat God ging doen.
Nee.
Maar dan vroeg hij gewoon, doe je dit? Ja, ja, oké. Okay. Weet je, en dat was eigenlijk al een angst doorbreken. Of iets geks wat je niet gewend bent. Nou, en hij pakte dat gewoon om mij uiteindelijk te leiden naar een punt. Ging het dan om haar? Nee. Ging het, God deed iets in die stappen van gehoorzaamheid.
Want zij dacht, je moest bij haar zijn om iets vrij te zetten.
Ik moest iets ontvangen.
Dat is ook echt heel bijzonder trouwens.
Ja. Yeah.
Dus mensen, het gaat over Terry Savelle Foy. Als jij ziet, inderdaad, het is heel Amerikaans. Ze zeggen heel erg opgedoft, maar prik er alsjeblieft doorheen.
Ja,
je daar, want ze heeft echt heel iets krachtigs, heel iets bijzonders.
Ja.
Als je voor je droom wil gaan, voor Live Your Dreams, heeft ze het altijd over. Ja. Hele praktische dingen ook.
Super praktisch.
Gewoon, het zijn filmpjes van 10 minuten.
Ja.
Kun je op YouTube allemaal zien. Heel interessant.
Ja.
Maar ja, bijzonder. Dat je dan ook inderdaad gewoon, dat God je daar naartoe leidt. Dat je dat zwak zijn. Dus, dus toen is eigenlijk dat ontstaan.
En daarna is het spreken steeds meer gekomen. En toen dacht ik eerst, oh, weet je, ik kom uit de therapie setting. Ja, fysiotherapeut. Ik dacht, ik ga een beetje van die groepen. Hebben wij ook contact gehad.
Ja,
toen dacht ik, oh, misschien moet ik in het coaching dan uitstappen. En dat God in één keer zei nee. En dat ik dacht, snap ik nou nog niet? Nou, ik snap het dus inderdaad niet. En toen heb ik daar nog heel lang mee gestoeid. Ik heb al wat trainingen gegeven. Zelfs ook van vision boards of weet je wat ik dacht. Maar uiteindelijk, zegt God, heeft mij dat lekker laten doen. En ik raakte in een soort struggle ook over sommige dingen. En hoe ik daar tegenaan moest kijken in die coachwereld en mijn therapiewereld. En ja, toen heb ik in 2018 echt een ontmoeting gehad met God opnieuw. Waarbij hij echt mij opnieuw liet zien, maar dit is hoe ik je geroepen heb.
Mm-hmm.
En je moet mijn zoon, je moet echt Jezus spreken.
Ja.
En dat betekent niet dat je in de setting van therapie of van coaching blijft op die manier. Ik wil je zelfs niet in de seculiere wereld daarin uitzetten, maar echt het woord van God laten spreken. En dat was best wel spannend.
Ja.
Want ik dacht, sommige mensen hebben die zelf en ook echt om in de seculiere wereld hem te brengen op een manier met de principes van God. Of gewoon dat op een andere manier te doen. Maar ja, ik juist niet. En ik dacht, maar dat vind ik juist leuk.
Mm-hmm.
En dat zegt God, maar dat gaan we nou net niet doen. Ja. We gaan het anders doen.
Ja.
En dan had ik weer zo'n moment dat ik denk, wat moet ik dan doen? Of wat gaan mensen misschien wel denken in het begin? Want dan ga ik in één keer heel erg dat naar buiten brengen. Maar dat was ook heel snel klaar, merkte ik. Dat
Maar waar ik dan wel benieuwd naar ben. Want kijk, er zijn natuurlijk genoeg mensen die luisteren. Die bijvoorbeeld die ook. Kijk, in dit geval, jij ontvangt dat.
Yeah.
Je hebt geen partner ook, dus je bent ook alleen. Dat maakt het. Zijn er dan ook andere dingen waar je tegenaan loopt? Waar je merkt, dit maakt het moeilijker voor mij. Of überhaupt ben je daarmee bezig? Ik ben niet getrouwd en ik spreek en. Wat voor dingen komen er dan op je af? Ik ben gewoon benieuwd.
Ja, want het fijne van mij is, dat zeg ik altijd, ik heb gelukkig niet dat ik me heel erg alleen voel.
Mm-hmm.
Kijk, ik heb natuurlijk een hele mooie basis van het gezin waar ik uitkom.
Ja.
Ik heb een paar mooie vriendschappen. En nu ook, en we hadden het er net ook over, er komen weer mensen Ook doordat je de dingen doet, je ontmoet weer mensen. En ik merk gewoon een paar hele mooie mensen waar ik me ook echt van op kan trekken. Mm-hmm. Weet je, mensen die dat pad al hebben gelopen of die dingen over je zien en echt inspreken in je leven. Omdat ze zien van God voor je leven.
Ja.
En dat vind ik heel bijzonder. En ik denk, weet je, als je dat niet hebt, kan dat ook wel eenzaam voelen.
Ja.
Maar er zijn gelukkig ook heel veel podcasts of mensen die gewoon een goede boodschap hebben. En daar eerlijk over communiceren, die je kan volgen. En op die manier kan je echt ontvangen. En ik, Terry bijvoorbeeld, is iemand geweest waar ik op die manier echt van ontvangen heb.
Ja.
Ik trok niet met haar op. Zij sprak niet persoonlijk in die zin in mijn leven. Maar ik liet haar door haar boodschap inspreken in mijn leven om in ieder geval dingen praktisch te maken. En weet je, als mensen mij nu zien, zien ze vaak iemand die wel visionair is of pionier. Mm-hmm. Maar zo voelde ik me toen echt, echt niet. En heel vaak nog niet hoor. Dat ik denk, dat kun je wel zeggen.
Ja, ja.
Maar ik vind het heel spannend soms nog steeds. En ik zie het soms niet altijd zo helder. En als ik eenmaal ergens ben, dan lijkt het heel helder wat er achteraan is gekomen. Maar voordat ik begon was het niet zo helder, weet je wel?
Ja.
Maar zij was iemand die dat praktisch maakte, zoals je zei. En daar gewoon een bepaalde luchtigheid en een bepaalde vreugde in draagt.
Mm-hmm.
Waardoor ik dacht, oh leuk, het is leuk om daarmee bezig te zijn. Ik heb periodes gehad dat niemand op die manier kon inspreken, rechtstreeks in mijn leven bijvoorbeeld.
Ja.
Hè? En dan moet je het ook doen. En dan heb ik dus geen man, geen partner. Ja. En dat ik ook wel eens dacht, oh ja, weet je, dat ik ook wel stiekem ging denken, is er wat mis met mij?
Ja.
Dat ik nog steeds niemand heb.
Mm-hmm.
Nu zijn we ik ben 10 jaar vrijgezel. Ik zou in 2013 trouwen. Dat is niet een mooi verhaal.
Mm-hmm.
Gaan we nu niet te diep op in, want het kost veel te veel tijd. Ja. Maar ik ben daar ook niet beschadigd door gebleven, weet je wel. En dat weet ik ook.
Ja.
Dus ik wist ook dat daar ligt het niet aan. Maar we zijn 10 jaar verder en ik heb nog steeds niet de persoon ontmoet waarvan ik denk, En dus dan ga je echt wel eens momenten krijgen. Is er wat dat je denkt, is er wat mis met mij? En zeker als mensen wel eens zeggen, ja, zo'n meid als jij, wat is er dan mis?
Ja, dat
en ik kom binnen. En gelukkig sta ik op een gegeven moment wel. En mensen bedoelen dat echt niet verkeerd. Ik geloof dat ik er echt wel met genade naar kan kijken.
Ja, ja.
Maar het komt wel binnen.
Ja.
En zeker als het een paar keer gebeurt, dat je denkt, oh ja, misschien is er toch wel wat mis met mij. Misschien stel ik me toch niet open genoeg op. Of weet je?
Mm-hmm.
En dat je ook wel eens denkt, doe ik het dan wel goed? Hoor ik het allemaal wel zo te doen in mijn uppie zo? En een beetje de kar trekken. En terwijl het ook veel vrijheid geeft.
Ja.
Want ik kan gaan en staan waar ik wil in die zin.
Mm-hmm.
Maar dat zijn echt wel dingen waar ik over denk.
Ja, dus wat ik wil zeggen, dat eigenlijk maak ik je op sommige momenten ook wel onzeker dan.
Ja, zeker. Kwetsbaar.
Ja, kwetsbaar. Hè? Ja.
Ja.
En ook, weet je, mensen gunnen je natuurlijk dat van alles en die roepen dat soort dingen. En ik denk, soms zijn we helemaal niet bewust wat mensen zeggen. Ook als iemand bijvoorbeeld, misschien niet, of als mensen nog een kindje hebben, of dat ze zeggen, dat wordt wel tijd dat je een kindje krijgt.
Ja, gehoord. Dan ben je straks te oud en dan ben je straks dit. Nou heb ik niet van nature een hele sterke kinderwensdrang of zo. Nou, zie ik dan maar als een zegen. Dan denk ik, mensen die dat ook wel op je leggen vanuit liefde hoor.
Mm-hmm.
Zo genut wat je zegt. Maar dat ik denk, je zegt ook wat. Want als iemand daar wel heel veel pijn in ervaart.
Ja.
En het komt niet tot stand. Ja, dat doet wel wat, denk ik, bij een ander. Daar heb ik daar niet zo last van. Maar,
ik denk ook dat in sommige gevallen kan het ook echt zijn. Kijk, God gebruikt jou. Je doet natuurlijk ook echt krachtige dingen. Dus het is ook voor jou belangrijk dat je een partner naast je hebt die gewoon ook krachtig is. En ook gewoon dat. Dus het is gewoon wel belangrijk dat die match zo goed is. En er kan soms ook gewoon een weerstand op zitten.
Ja.
Als ik kijk naar onze, hoe Wouter en ik bij elkaar zijn gekomen, dat ging eigenlijk helemaal ook niet zo simpel. En dat was ook wel, eigenlijk kwamen we helemaal niet goed bij elkaar. Maar andere leiders gingen opstaan, die dachten, wat gebeurt hier?
Ja.
En die gingen met Wouter in gesprek, met mij in gesprek. Die dachten, volgens mij zijn jullie echt een goede match. Maar en toen dacht ik, dat zou misschien kunnen.
Ja.
En ik weet dat hij er ook echt voor ging bidden. En wij gingen daten en werden niet gelijk verliefd. Of tenminste, Wouter werd niet gelijk verliefd op mij. Dat was
de vrouw. Ja, echt. Ik snap er echt helemaal niks.
Nee, waarom niet?
Dit hoort, het kan echt niet.
En we waren echt een half jaar daten. Op een gegeven moment was ik helemaal klaar met dit. Nou, laat me zitten. En toen weet ik nog dat de leiders naar hem toe gingen. Van, maar klopt er iets niet? En die zijn ook met hem gaan praten.
Oh,
en En er veranderde gewoon echt iets bij hem. In één keer ik had helemaal niet door. Ik bedoel, Wouter kun je niet goed lezen. Ik bedoel, ik ken Wouter misschien een beetje. In één keer was hij verliefd. Nou, ik merkte helemaal niks aan hem. Dus ik liep op avond met hem. Toen zei ik, nou, ja, ik weet het niet. Hij zei, nou. En hij was helemaal verbaasd, want hij was hartstikke verliefd. Ik wist het niet. En de volgende dag vroeg hij me of ik een relatie met hem wilde en zo. Nou, ik was helemaal overdonderd. Maar in ieder geval, ik merkte dus. Want ik geloof ook dat God ons samen gebruikt, samen roept. Dat we samen dingen doen. We ondernemen samen. We doen ook los dingen van elkaar. En dat er soms ook gewoon weerstand op kan zitten. Hè? Dat je gewoon een soort van... Het is echt een... Dit is waar de vijand altijd op uit is. Om mensen op huwelijken, op dat soort dingen. Ja. Maar goed, waar ik dan wel benieuwd naar ben, omdat ik weet gewoon, er zullen genoeg mensen luisteren die ook gewoon willen voor dingen gaan. En sommigen denken ook van, oh, dan wacht ik maar totdat ik eerst getrouwd ben. Ja. Hè? Ja. En dan denk ik, oké, mensen, ik ben op 28e getrouwd. Ik ben ook, vanaf mijn 21e tot geloof gekomen. En tot die tijd ook geen relatie. Maar ik ging gewoon door.
Ja.
En ik was niet, en ik dacht, oké, Heer, wat u voor me heeft, daar ga ik voor. En dan had ik eruit. En als ik dan, op een gegeven moment zeiden mensen, nou, het wordt wel tijd. Dat had ik op mijn 28e al. Mensen zeiden van, ja, nou, je wordt wel een beetje oud. En, nou, serieus, ik dacht, nou ja, oké. Maar goed. Ik denk dat het wel belangrijk is. Dat wat ik bij jou ook zie. Je gaat gewoon. Je doet je ding. Je blijft gaan. Maar hoe doe je het als... zijn er bepaalde dingen die je zelf hebt aangeleerd? Bijvoorbeeld, kijk, als jij thuis komt van een conferentie. Dan heb je misschien niet even iemand waar je even je hart kan luchten. Bel je dan vaak even iemand. Ja. Wat doe je wat jou helpt om gewoon... Nou ja.
Waar ik dus voor uit moet kijken als het veel is geweest. Want ik zit vaak echt in zo'n hyper. Hè. Als dingen gaaf zijn geweest. De afgelopen weekend hebben we dus momentum gehad met heel veel jongeren. Er gebeurde zoveel.
Mm-hmm.
En dan denk ik echt wow. En dan ben ik er helemaal vol van. Maar dat kan ook even daarna een soort backfire geven. Ja. Dat je even uit die energie komt. En ik moet dan opletten dat ik dan niet in zo'n isolement even trek. En dat ik denk, oh, weet je. En een vriendin van mij die zei laatst. Oké, jij moet eigenlijk dus altijd iemand bellen.
Ja.
Je moet dus in actie in die zin ondernemen. Iemand gaat niet even... Er zijn wel een aantal vrienden die voelen iets aan en denken, oh, we bellen Tess. Dus ik ben wel gezegend hoor, want dat gaat ook met mooie relaties. Maar je moet wel soms echt heel bewust ervoor kiezen om dan te bellen en te ventileren en te delen. En dus in die zin, wat ik mensen vaak hoor zeggen, van ja, weet je, met een partner is dat wel iets wat er gewoon is. In principe. En wat je op een gegeven moment heb je natuurlijk niet heel veel woorden nodig om elkaar in daar te lezen. Ik denk dat het in goede vriendschappen ook zo werkt.
Mm-hmm.
Dus en soms denk ik wel eens, oh ja, het zou fijn zijn om dat met iemand te doen.
Mm-hmm.
En thuis te komen bij iemand.
Ja.
En weet je, ik geloof, daarin heb ik denk ik ook wel iets, misschien heeft dat ook met die jurken te maken, dat weet ik niet. Maar ik heb best wel wat de leiderschapsrollen vervuld. En ik denk dat ik soms veel meer de harde vrouw was in plaats van de sterke vrouw. Mm-hmm. Ken je dat?
Ja,
dus dat wij soms ook als vrouwen het idee, en dat is denk ik ook een beetje hoe onze maatschappij werkt, en we moeten de boss lady zijn, we moeten allemaal heel veel succes hebben, we moeten het laten zien, en wij vrouwen hebben de man niet nodig. Dat is geen goede boodschap.
Nee.
Maakt heel veel kapot. Ik heb nooit heel erg achter die boodschap gestaan, maar ik denk wel dat ook ik onder dat denken ben gekomen dat ik mezelf moest neerzetten.
Mm-hmm.
En dat je dan ook hard wordt in plaats van sterk. Jezelf neerzetten. En dat komt vaak gewoon ook met onzekerheid stiekem. Bewijsdrang of al die dingen. Daar ben ik ook echt wel doorheen gegaan. En je moet een goede leider zijn. Je moet je rug rechten. Je moet even laten zien dat jij de boel leidt. En de touwtjes in handen hebt. En niet over je heen laat lopen.
Ja.
Al die dingen. En ten diepste is dat helemaal geen goed leiderschap. Op die manier. Tuurlijk, leiding geven.
Ja.
Maar vooral renmeester zijn over de mensen die je hebt om te leiden. En de visie die er is, zeg maar.
Ja.
Dus ik heb dat ook moeten leren. En weet je, dat een coach op een gegeven moment tegen mij ook aan mij vroeg. En hij maakte mij wakker. Ben jij een harde of een sterke vrouw? En toen kon ik al wel zeggen, ik ben een sterke vrouw. En ik weet wat je bedoelt. Ik ben wel een harde vrouw geweest.
Ja.
En, maar ik wil ook die vrouw kunnen zijn die waar de man leidt. En dat mis ik soms wel. Dat ik denk, oh, ik wil wel eens gaan hangen. Achterover.
Mm-hmm.
Omdat ik trek wel de kar.
Mm-hmm.
Ja. Dus thuis... en ook in de bediening.
Mm-hmm.
Hè, dus de web, er staat de hele organisatie omheen. Die kar trek je. En ik heb al een bestuur. Super. Maar ik ben wel het hoofd. Weet je, de visiedrager. En dan moet je wel blijven gaan. Weet je. Soms zeggen mensen wel eens, ja, ik weet het niet zo. En misschien dat ik deze keer niet kom. Ik zeg, ja, ik kan dat niet zeggen.
Nee.
Ik kan het niet zeggen. Ik kan het ook niet doen. En dat betekent ook dat je goed voor jezelf zorgt.
Mm-hmm.
Op tijd je rust neemt. En dat je, weet je, daar heb je ook verantwoording in. Maar ik kan niet zomaar alles uit mijn handen laten vallen.
Nee.
Maar dat kan ook niet thuis. Nee. En dat, weet je, en dat zou wel eens fijn zijn. Dat ik denk, oh, ik zou wel eens in de leiding gewoon echt in die krachtige armen willen gaan hangen. En ik geloof dat wij als vrouw mogen we ook zo zien. Weet je, daar zijn we ook voor gemaakt om die geborgenheid bij mannen te kunnen vinden.
Nee, ik denk dat je een heel goed punt net had ook van, dat je zei van, oh, was ik hard of...
Of sterk.
Ja, want ik denk dat daar... Het is gewoon nog wel zo dat je natuurlijk ziet dat vrouwen nog niet altijd zo geaccepteerd worden als mannen van leiderschap.
Ja,
en dat
zeker.
Doen niet alleen mannen, doen wij vrouwen doen dat ook.
Ja, zeker.
Dus in die zin kijken wij als vrouw ook anders naar als een vrouw de leiding heeft. Ja. Doen wij net zo goed. Alleen wat je dus inderdaad krijgt, is dat, dat vrouwen denken, oh, dan moet ik me zo gedragen als mannen. En daar gaat dan echt iets mis.
Ja.
Want ik geloof, op het moment dat we... Daar gaat mijn boek straks ook over, waar ik mee bezig ben. Het gaat over dat we als vrouwen... Kijk, op het moment... God is zowel mannelijk als vrouwelijk.
Ja.
Wij zijn allebei in zijn evenbeeld geschapen. Dus als wij in leiderschap ons gaan gedragen als mannen, gaat er echt iets mis.
Ja.
En ik merk ook dat mannen in leiderschap vrouwen beter ontvangen die zich gewoon gedragen als vrouw.
Ja, zeg zo.
En niet die zich gaan gedragen als een man. Dan hebben ze echt weerstand. Maar een soort van... Ik denk als we leren dat we anders in elkaar zitten.
Ja.
Dat wij gewoon zo zijn. Dat wij hebben veel meer nodig.
Ja.
Dat mensen om ons heen. Dat we bemoedigd worden. Dat vrouwen om ons heen staan.
Ja.
Het is niet dat je dan zwak bent. Dat is gewoon hoe we in elkaar zitten.
Ja, het maakt juist ook sterk, denk ik. Heel
ja,
erg.
En voor mij was het dat God op mij sprak. En later. Dat hij zei van oké, ik wil dat je. Ik had een beeld gekregen hoe mijn boek eruit moest zien. En dat is de voorkant. Een leeuw aan de linkerkant is dan een mannetjesleeuw en de rechterkant een vrouwtjesleeuw. En toen ben ik gaan onderzoeken, hoe zit dat met leeuwen?
Ja.
En toen zag ik ook dat vrouwtjesleeuwen, die jagen samen, die zijn er voor elkaar. Die zorgen voor elkaars kinderen, alsof het hun eigen kinderen zijn. En mannetjesleeuwen niet. Maar die hebben wel weer echt met hun vrouwtjes, ze wandelen met hun vrouwtjes, ze hebben contacten mee. Maar die gaan ook alleen op pad.
Ja.
En toen dacht ik van, ja, ik denk als we ons beseffen als vrouwenleiderschap, dat wij zo in elkaar zitten. Dat het niet zwak is als je gewoon, dat we het nodig hebben om even ons hart te luchten en met elkaar te sparren. En dat we een man, als hij bijvoorbeeld iets ziet, een sollicitatie waarin hij denkt, oh, 5 van de 10 dingen kan ik, dit is helemaal de job.
Ja,
en
ja, ja.
Kan ik helemaal in een vrouw die pas, als je alle 10 dingen aantikt, dat pas gaat solliciteren. Als je gewoon realiseert dat je gewoon zo in elkaar zit. En niet denkt, oh jeetje, maar dan ben ik heel onzeker. Nee, dat werkt gewoon zo bij ons. Oké, dus dan heb je inderdaad mensen om je heen nodig die zeggen, joh, Tessa doen of Larissa doen, ga ervoor. Heb ik altijd nodig. Maar omdat we ook gewoon zo zijn.
Ja.
En dat is helemaal niet omdat je dan een zwakke leider bent. Dat is gewoon hoe we zijn gemaakt. En hoe wij dat veel meer in vriendschappen nodig hebben. Veel meer wat mannen dat nodig hebben.
Ja, klopt.
Dat is wel heel interessant. Maar ik denk ook dat dat heel belangrijk is. Om ook op het moment dat je single bent. En ook natuurlijk voor mannen geldt het ook. Dat je gewoon zorgt dat er anderen zijn.
Ja.
Want het kan altijd zo rooskleurig lijken bij de anderen. Maar geloof me, een huwelijk is ook keihard werken. En het is ook niet altijd even...
dat besef ik me dus ook.
En het is ook niet... Sommigen hebben dat hun partner het helemaal niet leuk vindt wat je doet.
Ja.
Of ik kan ook, als ik het heel druk heb geweest... Dan kan ik ook zelfs zo'n gevoel van even in isolement komen. Van, oh, ik moet me even terugtrekken.
Ja.
Maar ik heb een gezin. Dus dat is ingewikkelder. Maar dat kan je ook hebben. Dus het is niet zo dat dat soort dingen er niet zijn. Maar
het is niet zaligmakend in die zin ten opzichte.
Ja.
Dus...
Het is wel zo wat God bedoelt. Ik bedoel, hij heeft ons niet bedoeld om alleen te zijn. En dus het is heel logisch. Hè? Ik bedoel, dat ik geloof dat hij dat voor iedereen heeft.
Ik geloof ook. En ik geloof ook, kijk, misschien luister je nu en denk je, ja, maar ik ben single en ik worstel daarmee.
Ja.
We worstelen er soms ook mee omdat we single zijn als een soort afwijkend beeld maken.
Ja.
En ik denk dat we daarmee moeten stoppen.
Ja.
Want ik denk dat daar zit eigenlijk ook een leugen in ons denken, in deze wereld, dat we daardoor gaan we ook een last ervaren. En als je er gewoon oké mee bent en je denkt gewoon, ja, God kan nu van alles uitwerken wat het dus niet in een huwelijk misschien kan. Ja, ga ervoor, go for it. En God heeft zijn plan is altijd goed. En dus ook in je singles zijn. Maar wij hebben ook echt single zijn gemaakt tot iets van, dan is het niet af, dan klopt het nog niet, dan is het nog niet vervuld. En dat heb ik gelukkig niet zo. En tegelijkertijd mag je als God echt, weet je, een partner voor je heeft, mag je daarna uitstrekken.
Absoluut.
Maar zie je het niet als de vervulling van een leegte in je single zijn, want dan klopt er iets niet.
Ja.
Dan klopt er iets niet.
Ja, goed punt. Nee, en als je dus hoort, hè, en je hebt inderdaad vrienden die single zijn, bid voor ze.
Ja.
Ja, ga met ze op de bres staan.
Ja.
En ga daarvoor bidden.
Ja.
En ik heb wat vriendinnen die ook op latere leeftijd nu getrouwd zijn en dan op een gegeven moment zijn, ja, dat gaan we gewoon niet meer pikken. Huppakee, we gingen bidden met z'n allen. Mooi. En dat ze echt in heel korte tijd, ja, allebei nu getrouwd zijn. En een of een kindje. En, maar dat ook, denk ik, wees er ook op die manier dan, hè, voor elkaar. Ja. Van, in plaats van, oh ja, wat is dat je het een soort, de haast lijkt dat mensen het zielig voor de ander vinden. Maar dat je denkt, oké, maar dit is al goed voor je. Hey, we gaan hiervoor bidden. En,
en bid voor je man, hè? Of voor je vrouw, die je nog niet hebt ontmoet misschien. Maar bid voor die persoon dat hij er klaar voor is. Dat er een wandel met God is. Ja. Dat ze Gods stem verstaan. Dat het hart zacht is om te ontvangen. Weet je, dat soort dingen. Ik heb dat ook geleerd, hoor, van anderen.
Ja, ik heb dat ook altijd gedaan. Ja.
En ik heb het periodes gedaan. En dat ik het soms weer even wat minder deed. Of nu denk ik weer, oh ja, ik mag er weer echt voor gaan staan. En ja, weet je, omdat, en ook voor jezelf, dat je er zelf klaar voor bent. En dat je gevoelig bent voor de leiding van God. Ook om jouw partner te herkennen. Want ik geloof dat je, kijk, dat is het mooie van God. Wij kunnen elkaar ook herkennen.
Mm-hmm.
Weet je, ik geloof dat dat echt wel een ding is. Dat je op een gegeven moment weet, ah, deze persoon, ja.
Ja.
Weet je, en God wil dat bevestigen. Dat is het bijzondere aan de wandel met God. God spreekt.
Ja.
Ook daarin.
Ja, ook daarin.
Echt absoluut. Daarin. Ja. Ja. Ja.
Heel bijzonder. Oké. Okay. Hey, wij gaan afronden, want ik kan...
Hoe lang zijn we al bezig?
Ja, we zijn al 54 minuten beneden.
Oh, wow.
Dus één ding wat ik je nog wil vragen. Even twee dingen. Welke mensen hebben enorme impact gehad in hun leven? En dan heb ik niet over Jezus, hè, maar gewoon mensen die wij zeggen, oké, maar die hebben mij echt dat geleerd. En die hebben in mijn leven geïnvesteerd. Dat heeft voor mij zoveel gedaan.
Ja, nou ja, mijn ouders en mijn zusje. Ja. Heel veel. Mm-hmm. Ik heb een aantal goede vrienden, waarbij ik dat ook ervaar. Jan Sjoerd.
Ja.
Jan Sjoerd Plassenkamp. Die heeft heel bijzondere momenten in mijn leven ook geïnvesteerd. Dingen uitgesproken en bevestigd. Ook als ja, bij een geestelijke vader of een opa, kan ik het eigenlijk wel noemen. Heel bijzonder. En nu zie ik Erika en Esther heb ik ook ontmoet. En die spreken ook bijzonder in. En zoveel mensen ook langs de zijlijn. Maar ik bijvoorbeeld ook... Mijn westers, zeg maar. Hè? Dus Bernard en Mirjam nu ook, waar ik in Jubilee zit. Die zijn echt, die hebben gelijk gecoverd. En dat hele leiderschap ook. En ik ervaar dat ook.
Ja.
Dus zij staan gewoon met bediening. En dat is, weet je. En zo kan ik denk ik nog heel veel mensen noemen. Geestelijk. En sommigen echt in de persoon. Gewoon naast je staan. Geloven je uitspreken. Als ik kijk naar mijn ouders en mijn zusje, en goede vriendin van mij, Esther ook. Gaby ook, die spreekt nu wat minder, maar is die meid die tot de is gekomen later. Die bij die jump in het water was. Maar Esther is nog steeds, dat is niet Esther Forsterman, maar een andere Esther.
Ja.
Die is een hele goede vriendin van mij. Die heeft ook die depressie meegemaakt en die weet ook waar ik nu sta. Die heeft heel veel dingen uitgesproken al van, ik zie je dit doen en ik zie je voor menigte staan of ik zie je spreken. En zij is dat blijven uitspreken. En weet je, die band is ook gewoon versterkt in de laatste jaren nog veel meer. En dat is gewoon mooi. Dat je mensen die zo dichtbij je staan ook ziet spreken in de geestelijke dingen. En die op die manier gewoon ook geloof blijven uitspreken. Leven blijven uitspreken.
Mm-hmm.
En dat zijn wel echt hele mooie mensen. Dus
bijzonder, ja, heel bijzonder. Dus je hebt altijd mensen die ook gewoon in je investeren. En dat doe jij natuurlijk ook echt.
Dat waren geen leuke momenten, hoor, met die depressie.
Nee.
Ze moesten echt, die moesten ook wat verduren met mij, hoor, op dat moment. Dat was ik me wel bewust.
En wat is hetgene wat je... Kijk, we hebben natuurlijk eigenlijk ook twee dingen gehad natuurlijk. En ook over je depressie, maar ook wel over single zijn. Wat is hetgene wat je zou willen meegeven aan mensen die luisteren? Dus... mensen die eigenlijk worstelen met depressie. Wat zou je nu tegen ze willen zeggen? En daarna iets bemoedigends voor mensen die single zijn.
Of die in willen stappen.
Ja.
Nou, voor mensen met depressie, weet je, depressie, waar het ook vandaan komt.
Mm-hmm.
Want heel veel depressie komt ergens uit een legitieme reden, uit een trauma of uit iets wat je hebt meegemaakt. Maar depressie heeft geen grondrecht om te blijven bestaan. En God spreekt leven.
Ja.
Depressie komt uit de dood. En ik wil tot die mensen spreken. Weet je, God heeft altijd leven en altijd meer. En je hoeft niet onder dat juk te blijven. Weet je, en sommige mensen gaan dan worstelen. Maar ja, moet ik er dan van genezen worden? Want dan mag je het nooit meer voelen. En ik wil tot je spreken. God is een God van overwinning.
Oh,
ja. Ja, en die stem van depressie kan dan blijven komen. Maar jij mag hem afwijzen. Jij mag die stem gaan afwijzen. En ook de gevoelens die daarbij horen en de patronen. En dat is soms een proces. En ik geloof dat daar... Als je dat proces pakt, gaat God ook boven natuurlijk ingrijpen en momenten plaatsen van, ik wilde bijna epiphany noemen, zo'n diepe openbaring waar je God ontmoet, dat ook vrij spreken, dat mensen God ontmoeten daarin, zodat ze het leven gaan voelen en horen wat Hij spreekt. En dat de stem van de dood niet langer recht heeft. Dus dat is die bemoediging. En strek je uit naar een stem van leven.
Ja.
Dat is het. Dus niet van oordeel, van goed of fout, maar van leven. God spreekt leven. En alles wat de rest doet, dat komt gewoon uit met de dood.
Ja.
Dus dat. En de mensen die single zijn, ja, just go for everything. Ja, weet je, ga bidden en vragen. Wat wilt u in dit seizoen van mijn leven doen? Want dit seizoen is heel waardevol.
Ja.
God kan daar zoveel mee, hè? Ja. Dus met jouw tijd, met jouw droom in je hart misschien. Die, als je die voor zijn troon brengt, zegt God, dan gaat hij die verlangens gaat hij uitwerken.
Mm-hmm.
En wees daar niet bang voor. Weet je, dus wat God laat zien, ga dat uitwerken. Ga die tijd met God besteden. Geef die tijd aan God. Breek door je angst heen.
Ja.
Breek door de barrières heen dat er iets mis is met je. Of dat je al iemand had moeten hebben. Of dat single zijn minder is dan samen zijn. Die leugens moeten eruit.
Ja, zeker. Geniet van deze tijd.
Ja,
ja, ik hoor zoveel jongens in. En denken ze, oh, kan ik weer doen? Ik wil zo graag dit weer doen. Geniet ook gewoon van deze periode. Hè? Ja. Gewoon waarin je dingen kan doen. En waar God je dingen wil leren. En waar je... Ja, heel mooi. Ja. Tessa, ik vond het super leuk om je gesproken te hebben. Cool. En mensen, jullie kunnen haar volgen. Tessa van Ols. Maandagochtend om 7:00 is haar...
de socials.
Socials ochtendgebed. Donderdagavond om 19:30. Hè. Volgens mij ben jij op YouTube live. Ja. Ik vind je echt een powervrouw. Ik vind het heel bijzonder wat je allemaal doet. Maar ook gewoon hoe je... mensen in dingen meeneemt, je enthousiasme, maar ook gewoon, ik zie ook gewoon zo'n stroomversnelling in je bediening en de ruimte die God je geeft en de nieuwe dingen die naar je toe komen. En ook dat je iedere keer gehoorzaam bent. En dat is iets waar ik jou echt kenmerk. Dat, hè, net zoals wat je zei toen je naar de kerk moest. Ik moest dit doen. Iedere keer elke instructie opvolgt om te gaan.
En daar ben ik antwoord dat.
Ja, en daar ben je echt een voorbeeld in. Ik vind het... Ja, ik vind het heel bijzonder wat je doet ook voor ons land en hoe je anderen daarin meeneemt. En heel erg bedankt voor vandaag. Ik heb echt van genoten.
Ja, ik ook. Heerlijk. Dank je wel.